Dit is Ilvi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik ben het zat dat vrienden niet naar me luisteren en het kost me klauwen vol met witte wijn. Heb ik haar ex net een oetlul genoemd? Gaat ze volgende week met hem trouwen? What the fuck? Vandaag gaan we het hebben over liefdesadvies geven.
Mijn naam is Paco Dreyer.
En mijn naam is Mian Nusteling.
En we gaan geen liefdesadvies geven, maar nee, we gaan het hebben over het geven van liefdesadvies.
Oh, wat meta. Ja. En dus ook niet liefdesadvies krijgen.
Nee, dat is weer een andere.
Ja, oeh, ingewikkeld.
Ja, moeilijk.
Ja. Nou, vertel me, wat heb jij gedaan?
Ik heb soort twee. Hmm. Ik heb één klein ding en dan iets wat een beetje zo te maken heeft met de aflevering.
Nou, ik heb er ook een, dus zullen we die tussendoor gooien? Dan doen we gewoon om en om.
Ja,
dus tafeltennis in eerste dingen.
1, 2, 3. Ik ben begonnen met alle... Je hebt altijd van die mails in je inbox dat je denkt... Wanneer heb ik me ooit opgegeven voor deze nieuwsbrief? Weet ik veel wie...
Je nooit. Zij spelen altijd vals. Als juridisch mag dat niet eens, je automatisch abonneren.
Ja, nou, ik ben dus begonnen met op van alles unsubscriben.
Oh,
proberen
heerlijk.
Dat ik alleen nog maar mails krijg. Die ik, maar dat duurt nu al weken. Maar ik ben wel echt volhardend aan het volhouden.
Ja.
Dat ik me bij al die nieuwsbrieven wil uitschrijven.
Ik doe dat ook meteen. Zodra ik een e-mail krijg waarvan ik denk, what the fuck? Ik heb een chemisch toiletje in de camper.
Ja.
En toen had ik daar een nieuw reinigingsmiddel voor gekocht. En toen zei ze, wil je een recensie geven?
Ja.
En dan krijg ik hem... Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon een product dat je overal kan kopen. Ja. Nee, rot op. Jullie waren gewoon de eerste hit. En daarna kreeg ik dan allerlei kampeertips en zo van die kutwebsite. Maar dat mag juridisch niet.
Nee, en ik vind het zo... Ik vind een goede nieuwsbrief echt een toevoeging. Als ik een nieuwsbrief heb die ik fijn vind om te lezen of grappig is. Of
culturele instellingen of zo. Iets.
Echt, heel fijn. Maar ik... Het moet gewoon niet verstoord worden. Want dan op een gegeven moment word je in mailbox een soort... Ja, al deze 7000 mails. Dus ik ben nu echt heel actief alles aan het unsubscriben. Maar het is mijn hemel, wat is dat een werk?
Maar heb jij niet dat je dan ook een soort van aversie krijgt tegen dat bedrijf? Ik heb dus als ze mij illegaal dus op een mailinglist zetten, denk ik, oké, ik koop nooit meer wat bij jullie. Ja. Stik er maar in, stel je sukkels.
Ja. Ja.
Werkt niet.
En als je me ook gewoon... Stel je voor dat ik bij sommige bedrijven wel... Soms moet je ook aanklikken. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en ik wil de nieuwsbrief. Dan denk ik... Ja.
Ja, maar juridisch gezien is het al verboden dat vakje met ik wil me abonneren op de nieuwsbrief automatisch ingevuld staat.
Ja.
Dus iedereen overtreedt de wet ook.
Dus ik...
Ja, het is echt vreselijk.
Vreselijk. Dus, maar goed, daar ben ik dus nu mee bezig al een aantal weken. Maar goed, ja. Maar ik ben wel blij dat ik het aan het doen ben.
Ja, ik volg een jurist op Instagram. Sharon heet zij. Ik zal haar wel even delen op onze Instagram. @eerstedingen. En zij post heel veel over wat dus wel en niet mag aan bedrijven die dit soort dingen doen. En echt super interessant ook over winacties op Facebook en Instagram die ook heel vaak niet mogen. Heel interessant. Want dan weet je dus ook wat je rechten zijn en hoe je eventueel in een geschil iets kan aanvechten.
Ja, cool. Jouw kleine ding.
Ja, het is eigenlijk een soort van... Ik heb niet echt iets gedaan. Ik heb iets waargenomen. Het is eigenlijk een soort first comeback. Want in mijn straat wemelt het van de mussen. En misschien weet je het niet, maar de mussen staan dus op de rode lijst van de vogelbescherming. Het is namelijk een beschermde inheemse diersoort. Oftewel... De mus wordt met uitsterven bedreigd. Mm-hmm. Het hefpark is bij mij in de buurt. Het is een soort van bewonersinitiatief. En dat is een soort van vuilstort meets biesbos. Midden ergens op Rotterdam-Zuid. Maar het is toch heel groen. Overal ligt wel vuilnis onder. Maar daarboven zijn ze allemaal fluitenkruid. Mm-hmm. En daar wemelt het van de mussen. Het is prachtig en hoopvol om te zien. In dat hefpark, jij zegt niks, dus ik praat maar gewoon door.
Praat lekker door.
In dat hefpark heb je dus ook mensen die volkstuintjes hebben, maar ook iemand met kippen. En ik heb in deze podcast wel eens verteld dat ik geen kippen ging redden.
Oh, yeah.
Ja, en toen had dus mijn kippenredcollega, die had kippenvoer in mijn auto laten staan.
Ah.
Ja, en ik dacht, hoe moet ik daar met de kippenvoer? Ja. En die kippen die scharrelden dus de hele tijd een beetje zo rond dat hefpark. En toen ging ik dus naar die man die daar die kippen aan het houden
verzorgd,
is. Of weet ik veel, heel passief zit gewoon op zo'n witte monoblok, zo'n campingstoel, zit hij naar zijn kippen te kijken. En toen zei ik, ja, wilt u misschien mijn kippenvoer? Want ik heb nog allemaal kippenvoer in de auto. En ik doe daar eigenlijk niet zoveel mee. Dus ik uitgelegd, interesseerde hem geen hol hoe ik aan het kippenvoer kwam. En toen deed hij eerst heel achterdochtig en onaardig. Maar ja, ik wilde van het kippenvoer af. En ik ga dat niet weggooien, dat vind ik ook zonde. Nou, toen zei hij toch maar ja. Maar ik had de hond bij me en hij was heel bang voor die hond. Dus ik zeg, nou, ik ga mijn hond naar huis brengen. Dan kom ik daarna terug met kippenvoer. En toen zei hij, dat is goed. Toen liep ik weg, toen kwam hij achter me aangerend. En toen zei hij, mevrouw, zal ik alvast de kruiwagen halen? Ik zeg, kruiwagen? Ja, voor het kippenvoer. Maar het was gewoon echt een soort van, ja, Albert Heijn tasje vol.
Ja.
En eerst dacht ik, oké, eerst doe je achterdochtig en nu doe je fucking hebberig. Dat vond ik best wel, ik kreeg daar een vervelend gevoel van.
Ja.
En toen later dacht ik, nou, het is eigenlijk ook gewoon iemand die van het beste uitgaat in de wereld. Dus ik heb gemengde gevoelens bij deze kippenhouder.
Mm-hmm.
Maar ergens dacht ik, ja, hij is ook een soort, positief. Je kan er ook een voorbeeld aan nemen. Ja. De volgende keer als iemand zegt, zal ik je trakteren of zo? Ergens
dan
in een restaurant,
zeg ik,
Park Heuvel, heerlijk, lijkt me heerlijk. Ja. Oh, heb ik wel zo graag, wil ik daar weer een keer gaan eten.
Ja,
ja.
Goede tactiek ook.
Ja.
Mijn andere kleine ding had ook een beetje met mails te maken. Want waar ik van wel tegenwoordig mails van krijg, is van Lexa. Die werkt wel eens vaker samen met Ilvi hier, waar wij de podcast opnemen.
Ja, Ilvi is onze podcastmoeder.
Onze podcastmoeder en onze andere podcastmoeder is Nienke Nijman. En die werkt.
Yeah.
En zij geeft ook relatieadvies of liefdesadvies eigenlijk op Lexa. En zij vroegen, omdat ik hier podcast, wil je niet een keer bij ons op Lexa?
Nou, dat vroegen ze niet omdat jij hier een podcast maakt. Dat vragen ze omdat je al heel je leven vrijgezel bent en
forever
denkt, kunnen wij
single
niet in godsnaam iets voor die arme jongen doen?
Ja, ga alsjeblieft iets doen. Dus wil je niet bij Lexa? Dus mijn andere ding is dat ik nu op Lexa een beetje rond aan het snuffelen was.
Je bent.
Ja.
Maar even over Lexa, want ik weet nog, ik denk de allereerste dating site of koppel iets, of weet je wel, ik denk dat ik nog een kind was toen Lexa ik weet niet uit welk jaar Lexa komt, maar
idee.
Ik heb echt het gevoel dat het al best wel lang bestaat. En dat het ook echt mega serieus is. Dus Tinder en Grindr zijn dan echt een soort van voor seks en hookups en dat soort dingen. En volgens mij Tinder voor homo's is nog wel wat serieuzer.
Ja,
maar Lexa
is wel serieuzer. Grindr is echt seks.
Ja.
Is echt nu, meteen, hoppatee.
Oh ja, geen tijd te verliezen.
Nee, Tinder is wel echt voor gays serieuzer.
Ja, maar Lexa is echt koophuis meteen?
Nou, mensen hebben al een koophuis.
Oh.
Ja.
Oh, wat.
Ook wel mijn leeftijd, zeg maar. Ik denk ook echt wel 26 en ouder. Echt eronder heb ik niet, volgens mij, echt gezien.
Mm.
Nou, ja, volgens mij, bij mij.
Oké, maar sta je dan open voor de liefde?
Ik sta altijd open voor de liefde en om nieuwe mensen te leren kennen, zeg maar.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ben ook op zo'n punt in mijn leven dat ik, ik ben natuurlijk al 32 en ik heb wel mijn leven soort van ingericht hoe ik het nu heel prettig.
Ja, dit is het.
Hoe
ik
het heel prettig voel. Dus ik ben niet zozeer echt op zoek van ik mis iets en er moet iets bij.
Nee,
of zo,
je zit niet met een verrekijker in de bosjes.
Ik zit met een verrekijker in de bosjes.
Maar je kloaka staat open.
Mijn kloaka staat open, maar mocht er nou iemand bij passen, dan sta ik er wel voor open.
Ja.
Dus het is, ja.
Maar bij Lexa is het best wel chat gericht, toch? Dus moet jij dan?
Nee, je moet ook swipen dus wel hier.
Oh.
Er wordt bij Lexa ook geswiped. En dat vond ik wel, want het is niet mijn, het is niet per se mijn favoriete. Ik ken denk ik ook niet. Nou ja, bij Grindr zomer is het meteen chatten.
Mm-hmm.
Dus dan is het echt zo, zeg wat ben je nu aan doen, heb je zin, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar bij Lexa moet er toch ook wel eerst geswiped worden voor je kan chatten.
Mm-hmm.
En het is best wel beeldgericht, terwijl ik denk ik toch eerder iets zou willen lezen over iemand en dan beeld of zo. Want het wordt zo oppervlakkig snel. Ik zelf ook.
Wat is er oppervlakkig aan jou?
Nou ja, dat je.
Heb je allemaal blote tepelfoto's weer geüpload?
Nee, nou ten eerste. Er werden wel. Ik ging allemaal. Want je moet natuurlijk foto's uploaden. Dus ik ga dan allemaal foto's plaatsen van mezelf die leuke dingen aan het doen is, zeg maar.
Ja,
dus,
maar dan ben je net een gesponnen net profiel, toch?
Ja, dus ik werd meteen genotified als dangerous information.
Oh!
Ik was meteen een danger voor Lexa.
Bad news, red flag.
Ja.
Walking red flag over here, ladies and gentlemen.
Dus toen heb ik heb meteen gemaild naar Lexa van, hi, ik kom hier.
Ik ben gewoon een hele beroemde influencer. Nee, luister naar mijn podcast.
Nee, maar mijn foto's zijn natuurlijk wel heel vaak professioneelig bijna. Maar ik in een museum, ik voor allemaal kunst en zo. Ik dacht, ja, dat is wel wat ik ook heel vaak doe. Dus ik laat zien.
Nou, Marco, even voor. Het duurt zo lang. Dit heb je al getonkt.
Ik heb nog niet getonkt. Er is nog niet. Nou, er zijn dus heel veel mensen daar, wat je al zei, die heel serieus zijn. En die dus heel erg zo, maar ook heel traditioneel zijn of zo. Dus heel erg zo, ik ben docent of ik ben... Ik heb een
zit je met de Bas te chatten? Zit je met mijn vriend te chatten?
Ja, de economiedocent in Rotterdam. Ja. Nee, maar die dan een soort 9-tot-5 baan hebben. En dat ik dan denk, ik weet niet, ik krijg een beetje...
Oh ja, dan ben jij een wilde toetje.
Ik ben dan een wild toetje. Ja. En ik, daar zit voor mij nog niet in ieder geval
nog een match. Spannend. Ik hoor graag over een tijdje hoe het er weer voor staat.
Ja,
ik vind wel, als ik even liefdesadvies mag geven. Ik vind dat jij wel, je mag wel even openstellen. Niet zo judgmental meteen over iedereen. Oh, maar sorry. Gewoon eens even echt een keer een goed gesprek met iemand hebben.
Dat moet ik misschien wel doen.
En misschien ook even niet al die fucking professionele foto's online zetten. Nee. Maar ook gewoon een selfie dat je ergens onder de douche staat of zo, weet ik het.
Ja, Mion, liefdesadvies geven.
Ja, allereerst heb ik een volgtip voor op Instagram. Het account heet Art of Dating New York City. En dan niet uitgeschreven, maar NYC. Mm-hmm. Ik zal het ook wel even delen op onze Instagram. Het is eigenlijk een account waar ik het altijd mee eens ben. Het zijn zulke mooie, niet genuanceerde statements over hoe liefde eruit moet zien. En ja, die stuur ik ook heel vaak door naar mensen, plaatjes daarvan. Van de discussie onder die post is ook altijd heel mooi. En hele mooie, integere mensen. En ja, ik vind dat is echt een hele mooie volgtip. Ook als je al een relatie hebt. Verder wil ik een disclaimer noemen.
Mm-hmm.
Ja, deze podcast wordt misschien wel beluisterd door mensen die mij in het echt kennen. Of zelfs misschien wel mensen met wie ik gedate heb. En ik kan wel zeggen, lieve mensen, jullie kennen mij niet meer. Ik heb namelijk liefde echt op een andere manier leren kennen. En dat bedoel ik niet doordat ik altijd verkering heb gehad met flapdrollen. Er zitten flapdrollen tussen, maar er zitten ook zeker leuke mensen tussen. Mm. Maar ik ben gewoon echt meer mezelf geworden. Ik ben een gezonde volwassene geworden. En ik heb echt geleerd wat mijn normen en waarden zijn in liefde. Wat ik belangrijk vind. Ook vooral wat ik zelf naar de tafel moet brengen. Dus ja, dat zal straks ook nog wel terugkomen. Wat jij zelf als aandeel hebt in liefde is een heel groot deel van het liefdesadvies wat je geeft of wat je wil ontvangen.
Mooi.
Ja.
Mooi gezegd.
Ik denk namelijk echt dat ik pas met mijn relatie nu een relatie heb waarvan ik kan zeggen, oké, een soort van de dynamiek klopt helemaal. Dus sinds ik verkering heb met Sebastiaan, kan ik ook een ander liefdesadvies geven dan dat ik daarvoor deed. Ik weet namelijk nu dat je 3 factoren hebt. Je hebt echt jou, je hebt de ander en je hebt de dynamiek / communicatie tussen jullie. En Sebastiaan en ik hebben bijvoorbeeld nog nooit ruzie gehad, omdat we inmiddels alle twee dus heel zelfreflectief kunnen zijn en ook eigenlijk alles meteen uitpraten. En je moet dus in het geven van liefdesadvies ook echt heel erg meegeven tegen degene met wie je praat. Wat is je eigen aandeel?
Ja.
Als ik voel dat ik onredelijk aan het doen ben, dan zeg ik altijd tegen mijn verkering, ja, volgens mij ben ik nu echt mega onredelijk aan het doen en dat verdien je niet, maar ik moet heel even mijn emotie kwijt of zo. En als je dat meteen hebt uitgesproken, maar ik denk dat heel veel mensen vooral als ze om liefdesadvies vragen of het gaat erover, eigenlijk vooral het over de ander hebben en nooit echt over zichzelf. En dat betekent niet dat jij per se altijd zelf ook iets fout doet, maar hoe jij erop reageert, je hebt misschien wel een ergere allergie dan iemand anders in die relatie zou hebben.
Ja. Ja, ik vind vooral, je moet vooral ook als je echt als vrienden elkaar liefdesadvies geeft, vind ik dat je ook bereid moet zijn dat iemand niet met je meepraat. Want het is super lekker dat iemand zegt, ja, mijn vriend, en het is klaar, het is over dat je vrienden of vrienden meegaan met, ja, het is inderdaad klaar, maar je moet hem nu, maak het uit, dumpen, bla bla. Terwijl het is eigenlijk ook, je bent een echte goede vriend als je gewoon kan zeggen,
ja.
Nou, Tanja, volgens mij ben jij inderdaad beetje onredelijk of goh, misschien zit er nog wel wat. Wat zou jij willen? Of weet je, of wat in plaats van gewoon er tegen ingaan?
Ja, zeker. En niet alleen tegen Tanja zeggen dat Tanja in de spiegel moet kijken, maar als ik kijk naar, ik heb best wel een slechte relatie gehad met echt, ja, ik durf het inmiddels echt wel emotionele mishandeling te noemen. Dat durf ik echt pas sinds kort zo. En er is eigenlijk maar 1 vriendin geweest die heeft gezegd letterlijk tegen mij, maak er alsjeblieft een einde aan. En me ook geholpen heeft om een soort van e-mail te sturen daarover, want zo moest het.
Ja.
En er is maar 1 vriend geweest die hardop heeft gezegd, ik vind het abnormaal hoe jij behandeld wordt en hoe jij je laat behandelen. En soms is dat echt nodig. Als deze 2 mensen er niet waren geweest, ja, ik weet niet, waarschijnlijk nog steeds ergens in een groot gelegen of zo. Maar
ja.
Je moet het durven geven, maar je moet het ook kunnen incasseren. En dat is denk ik misschien nog wel moeilijker. Ja, je hebt weinig. Ja, tough love is het misschien toch wel. Ja. Echt helemaal eerlijk zijn.
Maar
dan
moet je wel van de juiste persoon horen. Want als je niet... Ik denk niet dat je liefdesadvies moet geven als je niet zeker weet wat je zegt. Zeg maar. Dan kan je het beste zeggen, ik weet hier eigenlijk niet goed iets op te zeggen.
Ja.
Of ik wil je hier geen advies op geven, want ik heb niet het gevoel dat het mijn... Of dat ik er genoeg van weet, of dat ik hier iets echt... Ja.
Ja. Heb jij het gevoel dat je soms niet serieus genomen wordt als raadgever, omdat je zelf nog nooit echt een relatie hebt gehad?
Nee, niet echt, omdat ik wel heel goed weet ook waarom ik een relatie, denk ik, nog niet heb gehad. Dus ik weet wel vrij goed ook wat ik zou willen en waarom. Zeg maar, ik bedoel, ik heb heel vaak wel ook de kans gehad om in een relatie te komen. Maar dat, ja, ik wil het gewoon alleen als het echt goed voelt. En tot nu toe is er nooit iemand geweest dat ik dacht, dit voelt...
Nee, ik zou ook van jou veel eerder liefdesadvies aannemen van iemand die zeg maar zo'n serial dater is. En eigenlijk nooit langer dan 2 weken of 2 maanden tussen de dienstrelaties
zit. Of zo van, het is uit en dan de volgende is alweer...
Ja,
daar
precies.
Daar is de volgende alweer.
Ja, eigenlijk... Kijk, helemaal nooit een relatie als je straks 88 bent of zo. Misschien ben je dan iets te veel... heb je schild en je muur iets te veel opgestaan. Maar voor nu op jouw leeftijd denk ik... Ja, je hebt ook je grenzen bewaakt. En je ziet alles van iedereen van een afstandje. Dus je hebt ook misschien wel een bepaalde neutraliteit of zo.
Ja.
Ja, zeker.
Ja.
Maar... ja. Oh, nee?
Ja, nee, ik wou gewoon zeggen... Ja, er is dus wel kans geweest voor mij in een relatie te komen. Maar ja.
Ik ben vaak... denk ik erg praktisch in het geven van liefdesadvies. En dat is ook niet voor iedereen. Sommige mensen willen gewoon vooral hun hart uitstorten en niet echt een oplossing hebben. Maar ik ben daar echt een slechte luisteraar in. Ik ben wel echt iemand die best wel praktisch is. Een vriend van mij die was echt voor de 6e keer gedumpt door zijn manipulatieve vriendin. Want die wilde daar dan iets mee voor elkaar krijgen. Ja, als je niet naar me luistert, dan maak ik het nu uit, weet je wel. En toen zat hij voor de 0e keer bij mij. En toen heb ik gezegd, oké, ja, wil je dit patroon doorbreken? Dan mag je nu in mijn huis wonen en dan hoef je elkaar een tijdje niet te zien. En voor sommige mensen is dat veel te praktisch, want die zitten vast in dat patroon.
Ja, die
kunnen
het
dat
eigenlijk
niet...
ook wel lekker. Of ja.
Ja, maar ik zeg heel eerlijk, ik heb zoveel therapie gehad, ik heb zoveel zelf moeilijke relaties gehad met vrienden, familie, partners. Ik kan daar niet mee. Ik kan niet eindeloos naar je luisteren en je advies geven en dat je zegt, oh, dit was echt, weet je wel, dat je 3 flessen dure wijn opzuipt en dat je zegt, nou, dit was zo verhelderend. En dat je dan vervolgens weer in hetzelfde patroon zit. En ik heb zelf ook in een relatie gezeten waarin ik heel lang heb vastgezeten. En misschien ben ik daarom wel extra allergisch, maar ja, ik kan daar niet mee, sorry. Ja.
Ik moet zeggen, er hangt ook een enorm stigma om, in ieder geval in mijn optiek, homomannen die liefdesadvies geven. En dit komt echt door alle romcoms en weet ik veel wat, waar dan de hoofdpersoon, een meid, een dame heeft, een gay best friend die haar allemaal liefdesadvies geeft.
Hoe merk je het stigma?
Ik heb zo vaak in... clubs of in feestelijke settingen. Dat ik gewoon met iemand aan het kletsen ben.
Is het gewoon een leuk feestje? Maar ik ook heel gelukkig in mijn relatie.
Nee, maar echt. Dan ben ik gewoon letterlijk bij de wastafel. Gewoon met iemand net naar het toilet. Ah, ja, hoe heet jij? Ja, ik ben Lisa, dit, dat. Oh, en dan, oh, je bent gay. Ja, ik heb een vriend. Dan krijg ik een hele... En dan verwachten ze liefdesadvies van mij. En dat ik echt denk, meid, ik ken je niet. En dan, nou ja, dit is dan misschien... ook in mijn studententijd toen ik nog wel af en toe wat dronk. Dat ik gewoon dacht, nou meid, dit moet je doen. Hoppatee. En nou, gewoon allemaal... Dat ik echt dacht, ja...
Ja, dat je er helemaal mee ging.
Helemaal mee ging. Ook heel extreme adviezen geef.
Nou, maar dat zijn de mensen. Want wij vragen dan op Instagram van... waar loop je tegenaan? Waar ben je bang voor? En dan zeiden mensen, ja, ik durf niet echt liefdesadvies te geven. Want ik ben bang dat ik verkeerd advies geef. En dat ze me dan een soort van accountable houden. En dan ze dan zeggen, ja, maar jij zei dat ik het zus of zo moest doen.
Ja.
Daar heb jij geen last van. Jij gaat...
Nee, ik ga gewoon zien ze daarna nooit meer. Ja, iemand zei bij mij ook hier, de gays geven altijd liefdesadvies. Maar dat is top, want je ziet Lisa daarna toch nooit meer.
Ja.
Dus dan, ja, who cares?
Ja, iemand zegt, ik had geadviseerd dat ze uit elkaar moesten gaan. En daar was het helemaal mee eens. En toen een maand later kwam ze weer terug met die lul waar ik allerlei shit over had gepraat. En toen kwam onze vriendschap ook onder vuur te liggen.
Ja, dit is gevaarlijk dus.
Ja.
Ja. Ja, maar dit is dus... Maar kijk, ik vind ook niet... Want je kan dus niet... Want vaak is het ook... Als het pas misgaat, wordt er om liefdesadvies gevraagd. Terwijl eigenlijk zou je al... Je vindt bijvoorbeeld de partner van je vriend of vriendin... Vind je of leuk of niet. Toch? Stel je voor dat jij nu met iemand zou zijn... Die ik echt niks zou vinden, zou ik dat al lang...
Ja, ik denk dat heel veel mensen niet zo verbaal zeggen. Want als jij zou zeggen... Amy, ik vind jou superleuk, maar ik kom niet bij je eten... want ik trek je vriend niet zo goed of zo. Dan zou ik zeggen, oh, dat is goed, dan gaan we ergens op het terras een biertje drinken... en ik zie jullie als 2 losse mensen in mijn leven, alle 2 belangrijk. Dat hoeft voor mij niet per se te lijmen. Maar ik denk dat voor sommige mensen organischer gaat. Of die spreken meer vriendengroepen af of met elkaar barbecuen of in de tuin. Of weet je wel, ik ben toch Ik kan zoveel mensen tegelijk niet ontvangen, nee. Zeg maar. Ja.
Terwijl ik doe nu alleen maar de groeten steeds aan jouw vriend. En werd ze heen en weer. Jij bent onze postbode.
Ja, ik ben jullie postbode, ja. Ja, vriendelijke koerier.
Ja.
Ik heb een telegram van Marco.
Daar komt-ie.
Ja. Ja, wat ik daarover ook wel interessant vind, is dat ik weet van sommige vrienden dat ze bijvoorbeeld niet tevreden zijn met het seksleven dat ze hebben met hun partner, maar hun partner weet dat niet. Ik weet dat sommige vrienden van mij hun problematiek eerder met mij bespreken dan dat ze het doen met hun partner. En ik vind dat eigenlijk niet normaal. En ik vind dat eigenlijk ook niet zo integer. En ik heb eigenlijk ook niet zoveel zin om rond te lopen met een soort geheim wat ik voor diegene die ik misschien ook wel mag, een soort van moet bewaren of zo. Dus
ja.
Ja, ik vind wel dat mensen bar weinig communiceren met hun eigen partner.
Ja, ja, dat is, er is wel echt heel veel communicatie.
En als we het dan toch ook over die films hebben en een soort van dat stigma en dat stereotype. Ik denk ook dat mensen een soort Sex in the City-achtig het leuk vinden om te klagen over hun partner.
Ja.
Terwijl ik hou echt zoveel van mijn vriend. Ik ga echt niet als entertainment klagen over hem tegen mijn vrienden. Nee, ik ga zeggen hoe fucking geweldig hij is. En wees allemaal maar fucking jaloers hoe fucking geweldig Sebastiaan is.
Ja. Nee, maar zoiets zou ik dus ook willen.
Ja.
Dat je echt, daarom zoek ik gewoon heel, heel goed. Nou, ik wil dat ook gewoon voelen, zeg maar. Ik wil niet denken, oh, dan maar die. Ik wil gewoon echt denken, oh, dit is echt. Weet je, en als er dan iets niet goed zou zijn, zou ik dat gewoon willen zeggen van, yo, gozer,
ja.
Zullen we hier even iets mee doen?
En ik praat altijd over zeg maar het communicatiestoplicht. Dus heel veel mensen krijgen dan bonje of gedoe. Mm-hmm. En dan zijn ze alle twee in rood. En dan gaan ze in rood met elkaar communiceren. En dan gaan ze zeggen, ja, maar jij doet nooit of jij doet altijd. Nou, dat zijn twee woorden die moet je zoveel mogelijk vermijden. En dan gaan ze soort van alle twee in woede in rood gaan ze communiceren. Terwijl als de ander nog in oranje zit, dan gaat rood tegen oranje zeggen, jij bent altijd onverschillig, weet je wel, en het boeit je niet. Terwijl eigenlijk moet je gewoon heel even wachten tot je alle twee, nou, in ieder geval in geel, groen zit. En dan kan je het uitpraten. Maar mensen gaan dan een soort van klagen in rood. Dan loopt er één weg. Dan gaan ze in rood klagen tegen een vriend of een vriendin. Ja. En hun partner zit in rood, weet ik veel. Te gamen, te drinken, te roddelen, weet ik veel wat. Wees gewoon gezonde volwassenen. Ja, het lijkt toch zo klaar als een klontje.
En terwijl het voelt soms, ik snap wel dat het lekker voelt. Want je zit dan in je emoties, dan moet het er allemaal uit, zeg maar, tegen iemand of zo, maar ja. Toch...
Ik vind het niet integer. En ik weet dat mensen... Ik heb me wel eens verbaasd over mensen die bijvoorbeeld in de trein zitten. En dan gaan ze bellen met iemand. En dan gaan ze zeggen, nou, toen was ik dus vandaag naar Angela gelopen op mijn werk. Ja, en die, nou, die heeft dus een veel groter kantoor dan ik. En dan denk ik, wat is het voor fucking saai verhaal? Waarom ga je dit allemaal hardop zeggen? Maar toen las ik dus een artikel van een psycholoog die vertelde dat sommige mensen dus een soort van extern verwerken. En door alles nog een keer hardop te benoemen, verwerken zij het. En andere mensen verwerken dus intern. En dat heb ik. Dus ik erger me aan mensen die het extern doen, maar die hebben dat nodig om op hetzelfde punt uit te komen wat ik zeg maar inwendig doe. Dus ik weet wel dat misschien ook met liefdesverdriet sommige mensen moeten ventileren, maar ja, dan kan je toch ook met je partner stuff doen?
Ja, ik ben ook een interne verwerker. Alles zit aan de binnenkant.
Ik had een keer... Nou, oké. Okay. Ik had twee vrienden en zij woonden samen. En de een kwam helemaal uit een provincie hoog in het noorden. En de ander die woonde bij mij in de straat. En die woonden dus samen. En toen stond de een opeens bij mij voor de deur. Dus ik doe de deur open. Nou, hij helemaal in tranen. Dus ik zeg, och jeetje, wat is er nou? Ik wist het eigenlijk wel, want ja, wij waren niet echt per se zelf heel goed bevriend. Ik was vooral bevriend met zijn vriend. En toen zei hij, ja... Ik ben gedumpt. Dus ik zeg, och jee. Maar ja, hij was natuurlijk voor hem daar naartoe verhuisd. Dus dat had helemaal niet echt een sociaal... ja, precies. Dus hij kwam eigenlijk naar een vriendin van zijn vriend. Dus ik zeg, kom er maar in. Nou, ik zag wel dat hij was de tranen beelden over zijn wangen. Ik denk, nou, hij krijgt een wijntje. Dat houdt hij van. Ik zeg, wil je een wijntje? Ja, dat is goed. Hij gaat zitten. Dus ik denk, nou, ik ga eens een keer geen advies geven. Want hij is eigenlijk niet een vriend van mij. Ze kennen hem niet goed genoeg. Is niet mijn plek. Ik ga luisteren. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hij gaat zitten, hij neemt echt een mega slok van het glas wijn. En hij zegt, ja, nou, ik noem hem even Marcel. Marcel heeft me gedumpt, maar dat accepteer ik niet. En ik zeg, sorry, hoe bedoel je? Ja, hij maakt het uit, maar het is niet uit, want ik accepteer het niet. En toen moest ik zo hard lachen. Omdat ik denk, ja, wat wil je nou? Want ga je dan het huis niet uit? Ja, maar ik...
Ja.
En toen wist ik voor het eerst in mijn leven, sociaal gezien, echt niet wat ik moest zeggen. Ja, maar Want ik wilde ook zeggen, ja, maar dit is eenzijdig consent. Weet je, dat werkt niet zo.
Dat die partner een nieuwe vriend heeft. Oh, maar hij is
wel, ik heb ook altijd tegen mijn eigen vriend gezegd, als er iets is waardoor we eventueel niet meer samen zouden willen zijn, dan moeten we het eerst zeggen. En voor mij is de voorwaarde wel dat we ook met een, in ieder geval één gesprek met een therapeut erbij bespreken of het nog op te lossen is. En het gesprek kan ook betekenen dat het niet is op te lossen. Maar eenzijdig het beëindigen zonder enige communicatie, dat vind ik echt niet netjes. En dat was hier natuurlijk wel gebeurd. Dus ik snap wel dat hij zegt, ik accepteer het niet. Maar
ga gewoon door. Door de wind.
Ik heb dat een keer gehad.
Oh.
Ja, ik had verkering met iemand en ik wilde het niet echt meer. En toen wist ik heel de tijd niet hoe ik het moest zeggen en hoe ik het moest zeggen. En toen op een gegeven moment kwam ik hem tegen in een situatie dat hij dus met de fietsen bezig was beneden ergens. En toen zag hij aan mijn gezicht dat er iets was. En toen zei hij, wat is er? En toen zei ik, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik zeg, ik denk dat ik niet meer verder kan. Ik wil gewoon niet meer. En ja, het ligt niet in, nou, bla bla, alles wat je kan zeggen. En toen zei hij, och jeetje, oh ja, ik schrik hier wel van. Hij werd ook een beetje emotioneel. Toen zei, nou, weet je wat? Ja, we moeten nu alle twee naar ons werk. Kom vanavond even bij me eten, dan hebben we het erover. Dus toen zei ik, oké, ja, dat is goed. Toen zijn we alle twee naar ons werk gegaan. Ging ik s'avonds bij hem eten om het erover te hebben. Nooit over gehad. TV aangezet, film opgezet. En ik denk, wanneer gaan we het erover hebben? Maar hij begon er maar niet over. Dus ik denk, ja, dat is wel een beetje raar. En toen zei hij, nou, blijf je slapen? En ik zeg, ja, is goed. Ik denk, we gaan het er dan in bed nog over hebben. Toen hebben we nog een half jaar verkering gehad. Ja. Maar daarom zeg ik, ik ben niet meer wie ik vroeger was. Maar dit is toch absurd?
Jij bedacht laat niet je dit ooit op een gegeven moment, ik moet
nee.
Iets.
Bizar, hè? Ja, dus ik schaam hier ook een beetje voor. Maar het is ook grappig, toch?
Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen.
Nee. Ja, ik weet het ook niet. Ja, het is ook een belachelijk
verhaal. En jij maar de het. Hebben ze nog niet over?
Ja, op een gegeven moment was ik ook wel weer gewend aan de verkering hadden. Dus dacht, ja, het is niet helemaal wat ik wilde. En ik snapte ook niet dat hij dan soort genoegen nam met een soort troostprijsachtig iets.
Alsof ze
zo
wil eigenlijk niet meer, maar we gaan gewoon.
Ja, maar we zijn het gewend. En ja, het was ook wel, ja.
Nou, ik denk dus dat er heel veel, echt zoveel huwelijken zijn van mensen die nu 60, 70, 80 zijn. Die gewoon,
die hebben dit, maar die hebben dit nooit uitgesproken. Hij wist tenminste dat ik even keer.
Ja, maar gewoon, die gewoon gewend zijn. En zo van, nou ja, we zijn nou toch al 40 jaar samen. Laten we die laatste 40 jaar forever ook maar volmaken of zo. Die gewoon,
ja.
Vind ik zo bizar.
Ja, ik weet je wat ik ook irritant vind?
Nou?
Ja, sorry, het is meer een klaagpodcast geworden.
Nou ja, maar het mag ook.
Ja. Of ik heb dus een vriend die vraagt vooraf heel vaak advies. En dan zegt hij, een date met een 20-jarige, vind je dat een goed idee? Nee, zeg ik dan. Nee, vind ik een waardeloos idee. En zegt hij, ja, is ook wel zo. Waarom eigenlijk? En dan zeg ik, ga ik helemaal uitleggen. En dan
doet
krijg ik de volgende dag een appje. Nou, ik was dus met haar, maar ze was nu wel een beetje jong. En nu is ze me dus de hele tijd berichtjes aan het sturen. En dan moet ik het weer. En dan zeg ik, ja, told you so. En dan heb ik 100 keer tegen hem gezegd, told you so. En nu heb ik gewoon een soort van sticker die ik naar hem stuur. Maar daar kan ik echt niet tegen. Het is wel als je me echt vraagt om advies. Dus niet dat ik mijn advies aan je opdring. Want dat zal ik ook ongetwijfeld heel vaak doen. Maar als je me echt vraagt, Niel, mag ik advies? En je doet daar niks mee. En vervolgens kom je bij mij klagen. Ik heb daar geen tijd voor.
Nee, dat snap ik. Wat vind jij van ouders die liefdesadvies geven? Dus die bijvoorbeeld zeggen, iemand zei mij,
spannend.
Ja, mijn ouders zeggen dan net het, zeg wanneer krijg jij eens een relatie, een partner, net als de rest van de familie, moeten wij even iemand voor je.
Ja, vind ik toxic. En ook heel vaak zijn moeders, ja, sorry, deze podcast duurt te lang. Ik kijk heel even naar de producer.
Nee,
mogen we door? Ja, mogen door. Ik kom dat jouw Alexa-verhaal zo lang duurde. Ik heb het gevoel dat heel veel moeders, en het is anekdotisch bewijs, hè, dus ik zeg het helemaal niet op wetenschappelijke statistiek of wat dan ook, maar heel veel moeders voelen jaloezie naar de nieuwe vriendin van hun zoon.
Echt?
Omdat zij dan niet meer degene zijn die de belangrijkste vrouw zijn in hun leven. En ik heb het gevoel dat heel veel vrouwen een soort, zonder dat ze zich daarvoor hebben ingeschreven, een concurrentiestrijd moeten afleggen met die moeder. En die geven sowieso toxic advies. En zo zijn er vast nog meer hechtingsproblematiekachtige dingen uit te leggen. Ja, kijk, als je een gezonde hechting hebt, met een gezonde ouder, en die kan, ja, je hebt een normale partner waar het over gaat, maar ik, alle kanten op, ik weet het niet.
Nou, man, deze was dus voor jou.
Oh, maar zij zegt tegen jou,
nee, helemaal niet.
Maar dat vind ik ook anders. Nou,
mijn moeder laat me echt.
Sowieso moet je het sowieso zelf weten. Maar er zijn ook dus ouders die hun kinderen uit elkaar drijven. Of hun schoonkinderen of wat dan
ook. Nee, mijn broer, ik bedoel, ik heb natuurlijk ook nog een broertje. Die is nu ook single. Dus voor de luisteraars.
Ja, tegenovergestelde van Marco loopt altijd in Duitse voetbalkleding rond en zo.
Ja, luistert ook naar Franse rap, Duitse rap. Zit in allemaal Algerijnse rap videoclips. Helemaal, helemaal wat je wil. Trouw je wel de familie in, helemaal gezellig.
Iemand stuurde naar mij, en dat vind ik eigenlijk misschien wel het beste van wat er in heel dit uur gezegd gaat worden. Ja. Goed liefdesadvies is eigenlijk een advies wat je aan je eerdere zelf had moeten geven. Dus liefdesadvies is ook een soort van projectie van wat je zelf graag had willen weten.
Ja, mooi.
Ja, mooi. Vind ik ook. Ja. Ja. Ja, verder, ik heb al 6 jaar een relatie die heel gezond is, en ik snap niet dat iedereen er zo'n drama van maakt. Eerlijk gezegd, daarvoor moet je dus ook echt een gezonde relatie gehad hebben om dit te kunnen zeggen.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen genoegen nemen met iets, omdat ze of denken dat ze niet beter verdienen, of omdat ze dus zelf ook echt een slecht oordeel kunnen vellen over hun eigen bijdrage in de relatie. Want it takes two to tango, en dat betekent dat jij misschien ook moet kijken hoe je je tango stapjes aan het zetten bent.
Ja. Ja.
Maar er zitten wel veel mensen in een waardeloze relatie, dat weet ik wel.
Hier, iemand zegt ook, mensen komen de hele tijd bij mij voor relatieadvies, maar ik heb zelf al 7 jaar geen relatie.
Ja, maar dan kan je toch vanaf een afstandje zien. Kijk, dit zegt ook iets over je redelijkheid. Hè? Als je een gezond, wel gezond persoon bent, met gezond bedoel ik gewoon zeg maar dat je de dingen eerlijk kan bekijken en reflectief. Ik zou ook meer advies inwinnen bij iemand die ik goed vind nadenken dan bij iemand die per se zoveel jaar getrouwd is, toch?
Ja, is ook zo. Ja.
Ja, je advies wordt genegeerd. Mensen luisteren nooit, maar ze willen wel advies. Dus je zit eigenlijk je tijd te verdoen. Ja, dat vind ik ook ontzettend lastig. Ze willen eigenlijk nooit dat je echt eerlijk bent. Verliefde mensen willen geen negatieve dingen horen over een relatie. En het wordt eigenlijk nooit aan mij gevraagd. Ha, 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 ha.
Dat zegt ook wel iets, denk ik, misschien. Over wie jij bent als persoon.
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Ja, ik denk eigenlijk, zeg maar, als we dit moeten samenvatten. Vraag je om liefdesadvies. Sta er dan ook voor open om er iets mee te doen.
Ja.
Geef je ongevraagd liefdesadvies. Sta er dan voor open dat er niks mee gedaan wordt.
Mm-hmm.
Neem je liefdesadvies aan. Vraag ook eens, wat zou ik beter kunnen doen in deze situatie?
Ja.
Wat is mijn aandeel? Wil je liefdesadvies? Vraag dan eerst ook aan jezelf, heb ik dit al met mijn partner overlegd? Geef je liefdesadvies. Vraag dan aan diegene, heb je dit al met je partner overlegd? Projecteer je eigen liefdesleven niet op het liefdesleven van andere mensen.
Ja.
Vraag misschien even, mag ik eerlijk zijn? Ik vind jouw partner echt een ontiegelijke oetlul. En ik haat het om in dezelfde kamer te zitten waar ik dezelfde zuurstof moet inademen. Maar you do you. Durf dat ook te zeggen. Want jij hebt gekozen voor jouw vriendschap met iemand. En niet met de relatie van diegene. Ja. En als dat op de een of andere manier verkeerd loopt. Ja, misschien zei het al zo. Want ook in vriendschap mag er echt voor jou gekozen worden.
Ja.
Want ook dat is liefde.
Ja, gewoon een ander soort liefde.
Ander soort liefde. Maar je bent niet minder waard. En je hoeft je niet als stront te laten behandelen.
Nee, je kan toch ook respectvol met die partner omgaan. Van nou, jij bent niet mijn type om mee om te gaan. Ik ook niet die van jou. Maar we vinden allebei dezelfde persoon, zeg maar.
Ja.
Aardig, leuk, op welke manier dan ook. En dan kunnen wij toch met respect met elkaar.
Ik had zelfs een broertje die verkering had met iemand die ik echt niet moest. Ja, wij chillden gewoon nog, wij gingen nog biertjes drinken. Maar om nou te zeggen dat we met z'n allen gingen IT'en, dat zat er niet meer in. Ja.
Ja. Nou, liefdesadvies geven.
Zeker.
Je kan ons liefdesadvies geven in de vorm van sterren.
Zeker, 5 sterren. Minder willen we niet.
Nee, duimpjes omhoog, kijken op YouTube zijn we te zien.
We vinden het ook leuk als jullie een beetje met ons meekletsen op Instagram. En dan ook natuurlijk alleen maar aardige dingen. Ook je kritiek kan je voor je houden, hè?
Ja, deel even met ons het slechtste liefdesadvies wat je ooit hebt gehad.
Dat is leuk.
Dat vind ik leuk om te horen.
Dat vind ik ook leuk, ja. Dan gaan we nog een nummer toevoegen aan onze playlist.
Yes.
En eerlijk gezegd, ja, misschien hadden we ook gewoon een reden nodig om dit nummer überhaupt in de playlist te zetten. Het is namelijk wel een goede boodschap, want ergens in je hart weet je toch zelfs het best, na al het advies wat je misschien ooit gekregen hebt, hoe er van jou gehouden moet worden. En daarom, we lullen recht wat krom was. Toegevoegd Miley Cyrus met Flowers.